Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 147 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 147, vers 1. Laat Heeren lof ten hemel rijzen en ook het vijfde. God wil al het vee steeds spijzen, laven. gemeente, ook vanmorgen mogen we luisteren naar de heilige wet van de Heere God. En daarna willen we zingen uit Psalm 119, vers 23. Dan wandel ik volmoed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriftlezing, gemeente, vindt u in de brief aan de Hebreeën. En we lezen hoofdstuk 11, vers 32 tot en met hoofdstuk 12, vers 17. Hebreeën 11, vers 32 tot en met 12, vers 17. Dat is onze schriftlezing. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Hebreeën 11, beginnen bij vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leven gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden we onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddunkt bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging. zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Hier eindigt, gemeente, onze schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in het eerste vers van hoofdstuk 12. En eigenlijk ook nog het eerste gedeelte van vers 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat wij elkaar hier weer rondom uw heilig woord mogen ontmoeten. Heere God, zo komen steeds meer gemeenteleden terug van vakantie. En zo is het ook voor het eerst weer na lange tijd dat ik in het midden van de gemeente mag voorgaan. En Heere, dan komen wij u bidden en vragen. Geef ons ook vandaag uw zegen, Heere. Een zegen over deze zondag. Als wij mogen denken aan de opstanding van de Heer Jezus. Ja, laat het meer zijn dan alleen daaraan denken. Maar dat de opgestane zelf in ons midden zal zijn. En dat Hij levende werkelijkheid voor ons zal zijn. Ja, dat we, zoals de tekst ook zegt, Hem mogen zien met ogen van geloof. En Heer Jezus, komt u zo zelf vanmorgen ook tot ons, in en door uw woord. Spreek tot ons hart. Geef ons uw genade, Heere. Wij komen tot u met verschillende levens, met verschillende omstandigheden, met onze eigen worstelingen, met onze eigen vragen, met ons eigen verdriet, met onze eigen blijdschap ook. En Heere, dan willen wij u bidden, wees in al die omstandigheden ons nabij. Als er omstandigheden zijn van ziekte, operaties die moeten of moesten worden ondergaan, Heere, geeft u kracht en sterkte. Heere, ook als er gedenkdagen waren, dan mogen we u ook danken. Verjaardagen, een aantal jaar getrouwd mogen zijn. Heere, wat zegent u ons dan rijk met veel dingen. Dan willen we ook in het bijzonder wel opdragen, Heere, ook als in ons midden zijn Jon Mak en Linda Kramer. Wilt u ook hen gedenken als zij voorgenomen hebben in het huwelijk te treden? En Heere, geef hen een goede dag. Geef hen een zegen. Geef hen alles wat zij nodig hebben, ook als zij onze gemeente gaan verlaten. Linda en de kinderen. Heere, geef hen op hun reis door dit leven wat zij nodig hebben. Heere, zo bidden we u ook voor hen die verdriet kennen, die rouw kennen, die verlies hebben geleden. Wat kunnen de wonden schrijnen, wat kan het een pijn doen? En wees u dan zelf nabij, Heere. In al die omstandigheden wilt u troosten, waar mensen niet troosten kunnen, waar wij eigenlijk zelf ook soms niet goed weten waar we het verdriet moeten laten. Maar Heere, u weet ervan, u ziet het. U ziet de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. Heere, geef ons die genade om dat te mogen doen. En zo ook uw aanwezigheid te mogen ervaren in ons leven. Heere, u kent ons allemaal. U weet waar we mee zitten vanmorgen. Misschien wel een worsteling met de zonde of met de schuld. Heere God, wilt u ook geven dat wij dat kwijt mogen raken bij de Heer Jezus, bij het kruis. En wil ons dan bij Hem brengen door dat ware geloof. Werk dat geloof in ons hart. Geef ons het ware vertrouwen op u. Heere, dat bidden we voor jonge kinderen in ons midden. Want We zijn nooit te jong om u te kennen. We zijn nooit te jong om met u te leven. We zijn er gelukkig ook nooit te oud voor, Heere. Zolang wij hier nog op aarde zijn, dan kunt u nog grote wonderen doen in ons leven. Dat we mogen weten. Ja, de Heer Jezus droeg ook voor mij de schuld. Hij ging ook voor mij naar het kruis. Hij heeft ook voor mij betaald. En nou heeft de Vader mij vrijgesproken van mijn schuld en mijn straf. Heere God, wilt u ons dat allemaal geven? Om dat te mogen weten door een echt geloof. En Heere, zo bidden we u. Geef een zegen over deze dienst. Denkt u aan de gemeenteleden die nog op vakantie zijn? Wil ook hen nabij zijn. En ook veilig weer in ons midden brengen. Heere, wij dragen alles aan u op. Wat op uw zegen wacht. En dat doen wij niet omdat wij zelf iets verdienen. Omdat wij voor u zouden kunnen bestaan. Wij zijn zondige mensen. Dat willen we vanmorgen ook wel eerlijk erkennen, Heere, en belijden voor u. Maar zie ons dan aan in de Heer Jezus. En om zijnent wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de u bekende doelen. En dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 18, vers 9 en vers 10. Psalm 18, vers 9. En dat luidt: ik kan met u door sterke benden dringen. En ook het tiende is God die mij met sterkte wil omgorden. Psalm 18, vers 9 en 10. Wel, nu dan. Gemeente, zo begint de tekst voor de preek. Wel nu dan, of zoals het in de oude Statenvertaling staat, daarom. Nou, en als iemand dat nou zegt, wel nu dan, of daarom, dan betekent dat natuurlijk dat iemand een conclusie trekt, een gevolgtrekking uit wat daaraan vooraf gaat. En daarom moeten we ook vanmorgen eerst even naar hoofdstuk 11 kijken. En heb ik ook een stuk uit hoofdstuk 11 laten lezen. Als we stil willen staan bij Hebreeën 12 vers 1. Hoofdstuk 11. Een bekend hoofdstuk. Waar gaat dat hoofdstuk over? Nou, als je dat hoofdstuk leest, dan hoef je daar niet lang over na te denken. Want dan wordt het wel duidelijk uit een paar woorden die steeds weer herhaald worden in dat hoofdstuk. Welke woorden bedoel ik? Door het geloof. Dat lezen we telkens weer. Het wordt haast een refrein. Zoals een lied een refrein heeft. Zo wordt het ook in Hebreeën 11 haast een refrein. Hè? Als je kijkt even naar vers 3. Dat begint met door het geloof. Vers 4. Door het geloof. Vers 5. Door het geloof. Vers 6. Door het geloof. Vers 7. Door het... Nou, enzovoort. Hè? Dus je hoeft je niet af te vragen, waar gaat het over in dat hoofdstuk? Het gaat in dat hoofdstuk over het geloof. Wat is dat, het geloof? Wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief daarmee? Nou, in ieder geval niet, hè, zoals mensen dat wel kunnen gebruiken. Ja, van wat voor een geloof ben jij? Ben je van die kerk of ben je misschien een moslim of een hindoe? Van wat voor een geloof? Nee, het gaat hier niet om geloof als een religie, als een godsdienst waar je bij kan horen of niet bij kan horen. Het gaat hier ook niet om het geloof dat er een God is. Ja, dat geloven ook heel veel mensen. Of in ieder geval geloven ze dat er wel wat is, wat dan ook. Dat weten we dan niet precies. Maar goed, dat is ook een geloof natuurlijk. Zijn heel veel soorten geloof. Maar hier gaat het over het vertrouwen op de Heere. Het vertrouwen op de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Heer Jezus, de God en Vader van de Heer Jezus. Ja, het gaat om het vertrouwen op de Heer Jezus zelf, zou je kunnen zeggen. Want als de schrijver van de Hebreeënbrief allemaal mensen uit het Oude Testament noemt, dan zijn dat ook allemaal mensen die uitgekeken hebben naar de komst van de Heer Jezus. En zij geloofden in de Heer Jezus die komen zou. En wij mogen geloven in de Heer Jezus die gekomen is. Het gaat hier dus om het geloof, het vertrouwen. En in hoofdstuk 11 blijkt wel hoe belangrijk dat is voor het leven met de Heer. Zo lezen we bijvoorbeeld in vers 6 van hoofdstuk 11 zelfs. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat wil dus zeggen, zonder vertrouwen op de Heere, dan is de Heere God niet blij met je. Dat kan die zelfs niet eens zijn. De Heere God kan alleen blij met ons zijn door het geloof in de Heer Jezus, doordat wij niet proberen zelf heilig en goed voor God te zijn, want het lukt ons toch niet. Maar alleen doordat wij ons helemaal toevertrouwen aan het werk van de Heer Jezus. Door wat Hij gedaan heeft, doordat we daar met heel ons hart op vertrouwen. Ja, dat is het geloof, waardoor je dus ook met de Heere God leeft. Waardoor je ook straks, als je sterft, bij de Heere mag komen. In zijn heerlijkheid. En zo haalt de schrijver van de Hebreeënbrief allemaal mensen naar voren, één voor één, die met de Heere God geleefd hebben, die door het geloof, door het vertrouwen op hem geleefd hebben. En al die mensen die hebben wel bijzondere dingen meegemaakt in hun leven. En soms wordt dat hoofdstuk ook wel genoemd de galerij van de geloofshelden. Nou, niet ten onrechte. Want inderdaad, die mensen hebben echt bijzondere dingen kunnen doen doordat zij op de Heere vertrouwden. Niet omdat ze zelf zo geweldig waren of omdat ze zichzelf zo geweldig vonden. Nee, in zichzelf waren ze ook maar zwak. Dat wisten ze heel goed. Dat is het nou juist ook, hè, geloof. Dat je helemaal op de Heere vertrouwt. Niet op jezelf. Die van jezelf verwacht. Niet meer probeert zelf wat voor elkaar te krijgen. En dat zit juist zo diep in ons, hè, om dat wel te willen. Heeft u daar ook last van? Maar deze mensen, ze hebben met de Heere geleefd. En ze zijn daarin ook voorbeelden voor ons. En uit elk van de levens van die mensen trekt de schrijver ook wel een les voor ons. We kunnen van al die mensen wel iets leren. Van de een dit en van de ander dat. Maar aan het einde van het hoofdstuk gekomen, dan trekt hij ook één grote les. Niet uit het leven afzonderlijk van die mensen, maar uit hun het leven van hen allemaal samen, zou je kunnen zeggen. Hij zegt, als we nou zoveel mensen hebben die ons voorgegaan zijn op de weg van het geloof, in het leven met God, laten wij dan net als zij ook door het geloof, door het vertrouwen op God leven. En daar koppelt hij nog iets aan vast. Hij zegt, laten we ook de last en de zonde waarin we zo makkelijk verstrikt raken, laten we die afleggen en laten we met volharding, dat is door vol te houden, met uithoudingsvermogen, de wedloop lopen die voor ons ligt. Daar heeft hij het over, over de wedloop. Nou, dat is misschien een beetje actueel. Hè? Een wedloop, jongens en meisjes, wat moet je dan aan denken? Eigenlijk aan een hardloopwedstrijd. He, misschien doe jij ook wel eens een wedstrijdje wie er het snelst kan rennen op het schoolplein of zo. Wie er het eerst daar is of zo. He, kan toch? Of misschien dat je wel eens meedoet aan de sportdag. He, dat je, nou, dan moest je misschien ook kijken wie het snelst kon lopen, toch? Nou, dat gebeurde in de tijd van het Nieuwe Testament ook. Hardloopwedstrijden. Maar nou heeft de Oude Statenvertaling, die heeft dat woord wedloop vertaald als loopbaan. En als u het mij vraagt, is dat eigenlijk een betere vertaling. Want het gaat hier inderdaad niet zozeer om de wedstrijd. He, daar legt de schrijver niet zozeer de nadruk op van wie is er nou het snelst, wie is er nou het best. En wat dat betreft zou je hier echt de Olympische gedachte in kunnen vullen. He, meedoen is belangrijker dan winnen. Het gaat hier inderdaad om het parcours. Het gaat hier om de loopbaan. Hè, waar die hardlopers inlopen. Dat parcours wat ze moeten afleggen. En die moet je lopen. Zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En vooral daarin moet je het ook volhouden. Hè. Dus waarschijnlijk denkt de schrijver hier niet aan een korte afstand. Die je snel aflegt. Het is een krachtsexplosie, de 100 meter sprint. Nee, hij denkt hier in ieder geval toch aan, nou, ik denk wel aan een lange afstand. Hè, 5 kilometer of 10 kilometer. Waarop je het ook wel vol moet houden. En natuurlijk wel in een bepaald tempo. Zeker. Je hebt uithoudingsvermogen nodig, zegt hij. Als je in de loopbaan wil lopen. Een moeilijk parcours is het ook. Ja, want er zijn allemaal moeite en problemen die je op je weg kan tegenkomen. Die je kunnen hinderen. Dingen die je ook aan de kant moet gooien. Waar je van af moet om vaart te blijven houden. Nou, hij begint eigenlijk met te zeggen dat wij omringd worden door een menigte van getuigen. Hij zegt, hè, als we nou omringd worden door zo'n menigte van getuigen, door al die mensen waar ik net over geschreven heb. Ja, dat is toch een aanmoediging voor ons om nou dat parcours te gaan lopen. Om ook met de Heere te gaan leven, ook als dat niet altijd makkelijk is. Getuigen heeft hij het over. En zo noemt hij dus de mensen uit hoofdstuk 11, die ik net geloofshelden genoemd heb. Hij noemt ze getuigen. Waarom is dat eigenlijk? We worden omringd door een menigte van getuigen. Nou ja, als je dat beeld van een stadion voor je hebt, dan denk je natuurlijk meteen aan de tribunes waarop allemaal mensen zitten. Die zitten te juichen en die degene die daar aan het lopen zijn, aanmoedigen. Nou, dat beeld, dat kun je wel voor je hebben. Als we het maar niet zo uitleggen, hè, dat deze mensen getuigen zouden zijn, omdat zij er getuigen van zijn, hoe wij, al dan niet, in die baan lopen. Daarom worden ze geen getuigen genoemd. Het is niet zo dat ze getuigen zijn van ons lopen. Nee, ze zijn getuigen voor ons. Mensen die dus tegen ons iets getuigen. Eigenlijk om twee redenen. Allereerst zou je kunnen zeggen, die mensen zijn getuigen omdat zij in hun leven getuigden van wie de Heer is. En wie de Heer Jezus is. Met woorden en met daden. Door op de Heer te vertrouwen, getuigden ze van de Heere God dat Hij betrouwbaar is. En dat wie het van de Heere verwacht, dat hij niet beschaamd uitkomt. Laat ik daar een voorbeeld van geven. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Stel je nou eens voor, hè, beetje een spannend verhaal. Stel je nou eens voor, ik zit in een brandend gebouw op de derde verdieping. En onder mij, er komen brandweermannen aan, die hebben zo'n groot doek bij zich, weet je wel. En die zeggen, dominee Pater, spring maar hoor, want dat doek dat houdt u wel. Nou, dan moet ik echt die brandweermannen vertrouwen om te springen natuurlijk. Hè? Dus als ik dan spring, dan geef ik eigenlijk getuigenis dat ik die brandweermannen vertrouw. Snap je dat? He, dus op die manier zou je kunnen zeggen, zo getuigden die mensen ook in hun leven, he, dat ze de Heere vertrouwden, dat de Heere dus betrouwbaar is. He, ik zeg, ja, die brandweermannen zijn echt betrouwbaar, daarom durf ik wel te springen. Nou zeiden deze mensen, de Heer is echt betrouwbaar, daarom durven wij heel ons leven aan Hem toe te vertrouwen. He? Dat is eigenlijk het eerste. Maar er is nog iets. Want het is niet alleen he, dat ze getuigen zijn doordat ze zelf hun vertrouwen op de Heer stelden. Maar ze zijn ook getuigen door eigenlijk de uitkomst van hun geloof. He, zij gaven zichzelf in de handen van God. En daar kwamen ze ook echt niet beschaamd mee uit. He, om nog maar even dat voorbeeld van net weer te gebruiken. Als ik spring, en dat net houdt me inderdaad, dan blijkt opnieuw dat die brandweermannen echt betrouwbaar zijn. En dat dat net echt betrouwbaar is. En zo is mijn redding uit dat brandende huis ook een getuigenis over de betrouwbaarheid van die brandweermannen. Nou, zo is het ook met het leven van die mensen uit het Oude Testament. Hun leven dat laat zien dat het ook echt waar is. Dat God je ook echt helpt in de moeilijkheden. Dat God ook echt mensen redt van hun zonde en van hun schuld. Dat God ook echt betrouwbaar is, dat is gebleken in hun leven. Nee, niet dat die mensen altijd, dat het altijd voor de wind ging of zo. Dat niet, hè? Dat wordt er niet bedoeld. Ik wil niet zeggen dat ze een getuigenis gaan van, nou ja, als je maar op God vertrouwt, dan heb je een fijn leven of zo. En dan gaat alles voor de wind en dan is alles gemakkelijk, helemaal niet. Want we lezen ook hele erge dingen die met die mensen gebeurd zijn, hè, in hoofdstuk 11. Sommigen die zijn gestenigd of in stukken gezaagd of met het zwaard ter dood gebracht. Nou, heeft de Heere God die mensen dan ook geholpen? Heeft de Heere God die mensen dan ook gered? Ja, want waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat eigenlijk om dat de Heere God hen kracht gaf om het vol te houden. Dat de Heere God hen hielp in het leven met Hem en dat ze het vol konden houden. Jongens en meisjes, misschien dat er best wel eens iemand is en die zegt, ga jij naar de kerk of geloof jij in God? En die lacht je dan uit. Die zegt, nou ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Of die vind je misschien maar een beetje stom omdat je de Heere lief hebt, omdat je de Heere wil dienen. Nou, de Heere die wil je ook zo dan helpen. Hè? Kijk, er zijn zelfs mensen die in andere landen, die moeten zelfs sterven omdat ze van de Heer Jezus houden. Die worden door andere mensen gedood. Maar de Heere God geeft hen wel kracht in hun hart. En geeft hen wel liefde tot hem in hun hart. Zodat ze het ook volhouden. En dat ze de Heer Jezus niet verloochenen. En dat ze toch voor de Heer Jezus uit blijven komen. En toch van hem blijven getuigen. Nou, die mensen in de Bijbel, die zijn nou getuigen voor ons. En het zijn er niet één of twee. Nee, het is een grote menigte. Als we nou zo'n grote menigte van getuigen hebben, zegt de schrijver. Daar legt hij de nadruk op. Niet maar één of twee voorbeelden. Nee, heel veel. En elke keer als wij de Bijbel lezen, dan worden we met die getuigenissen omringd. Nou, dat is toch bemoedigend, hè? Dat het er zoveel zijn. Hè? Je kunt in deze tijd wel eens denken, ja, hoeveel mensen zijn er nou die echt nog God willen dienen? Die echt God nog lief hebben? En je kan je wel eens heel eenzaam voelen, misschien op je werk of zo, waar niemand daar iets meer mee heeft. Met God. En dan ben je ook niet zo heel bijzonder als je zo denkt, hè, want iemand uit de Bijbel bijvoorbeeld, die had het ook al, Elia. Elia die zei ook tegen de Heere God, Heere God, ik ben maar alleen overgebleven. Er is niemand meer die u wil dienen. Nou, zegt de Heere, dan vergis je, joh. Er zijn er nog 7000, hoor, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En die met hun lippen hem niet gekust hebben. Hè, dat kan bemoedigend zijn, dat je weet, het is een grote schade die niemand tellen kan. Het zijn er velen, een grote menigte. En ze zijn ons voorgegaan. Hoe moeilijk ze het ook hadden. In de strijd. Die je misschien ook wel kent. Nou, dan mag het je bemoedigen. Zij zijn er doorgeholpen. Zij zijn er doorgekomen. Iemand die heeft dus gezegd, kinderen van de Heere, die hebben te maken met een drukke duivel, een boze wereld en een verdorven hart. En daar moeten ze elke dag mee strijden, mee vechten. Heeft u dat ook? Een drukke duivel, een boze wereld en een verdorven hart. Als je op de loopbaan loopt, dan heb je daarmee te maken. Als het niet zo is, ja, dan moet je wel je onderzoeken. Loop ik wel in die loopbaan? Dat is ook wel een goede vraag van morgen. In de strijd met die dingen, in de moeite, in de aanvechtingen van het geloof, zijn er aanmoedigingen om in de loopbaan te lopen. En zo worden we inderdaad aangemoedigd door deze getuigen. Ja, je kan ook bemoedigd worden, hè, als je misschien eens een keer in de kerk of zo een preek hoort over iemand uit het Oude Testament. En de dominee die legt dat uit, hoe dat was in die situatie, in die tijd. En misschien is je situatie wel heel anders. En toch herken je jezelf er helemaal in. En dan zeg je, ja, precies zoals die en die uit het Oude Testament. Ja, zo is het bij mij nou ook. En dat was misschien een hele moeilijke situatie. En dan kan de Heere God je zo bemoedigen daarin. En dan kan die je zo daarin ook allerlei lessen geven en onderwijs geven. Misschien wat de Heer wel van je wil of wat hij van je vraagt. Heeft u dat ook wel eens, dat de Heere God zo spreekt in uw leven? Mag u hem ook om vragen? Heere God, spreek tot mijn ziel. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. De Heere kan zo wonderlijk bemoedigen met de voorbeelden van de Bijbelheiligen. En wij hebben daarin ook een groot voorrecht, hè, dat wij zo'n menigte van getuigen hebben. Want denk eens aan Abraham zelf bijvoorbeeld, of aan Noach zelf. Dat hadden zij niet. Zij hadden nog niet zoveel mensen die hen voorgegaan waren in het geloof. Ze hadden nog niet al die geschiedenissen uit de Bijbel. Ze hadden nog niet eens een Bijbel waarin ze zomaar over God konden lezen. Ze moesten het zonder die menigte van getuigen doen. Ze zijn als eerste de weg van het geloof gegaan. Nou, dan hebben wij toch veel meer reden om te volharden. Om ook die weg te gaan met God. Die weg van het geloof, die loopbaan. En dan moeten we niet denken, nou die mensen van vroeger, dat waren heel bijzondere mensen. Die waren natuurlijk wel wat beter dan ik. Nee, ze waren ook zondaar, net als u en ik. Maar keerde ook van alles aan, ook een gevallen natuur. En de Heer heeft hen wel geholpen. En de Heer heeft hen gebracht op die loopbaan van het geloof. En dat kan de Heer ook met u doen, ja. Met jou. Want dat is natuurlijk de andere kant ook. Hè. Het is niet vrijblijvend dat wij al die getuigen hebben. Als er nou zoveel mensen zijn die in hun leven met God geleefd hebben. En jij zegt, ja, dat vind ik wel mooi hoor. En ja, de Bijbel en zo. Maar ja, eigenlijk interesseert het mij niet zo heel veel. En eigenlijk, ja, ik vind het maar een beetje moeilijk hoor. Allemaal een beetje moeilijk doen met het geloof en zo. Nou, weet je, ik ga gewoon een beetje zelf leven voor mezelf. Dan zeg je dus eigenlijk wel van ja, hoeveel getuigen ik ook heb die mij de weg wijzen. Ik kies toch mijn eigen weg. En dan zeg je eigenlijk, ik wil zonder God door het leven. En ik vertrouw God niet. Ja, dat is wat. Als je dat zegt, dat is erg. Met zoveel getuigen. Met zoveel mensen die de weg gingen van het geloof. En als je dan niet ook die weg wil gaan. Ja, dan zullen deze mensen ook eenmaal getuigen. Maar dan getuigen ze wel tegen je. Eeuwig. Ja, de schrijver van de Hebreeënbrief die gebruikt deze getuigen als een argument. Om met de Here te leven, maar ook om heel concreet ons te bekeren, om te breken met de zonde. Om alles wat het leven met God in de weg kan staan, wat is dat in uw leven, wat is dat in jouw leven? Om dat weg te doen. Hij zegt hier, laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. He, omdat we nu zo'n grote menigte van getuigen hebben. Omdat we daardoor omringd worden. Laten we daarom afleggen alle last en de zonde die ons omringt. Nou, we zien opnieuw het beeld van een hardloper voor ons. Hè? En nou ging dat in de tijd van het Nieuwe Testament een beetje anders als bij ons. Een beetje vreemd misschien, jongens en meisjes. Maar dan stonden ze daar bij de start. Die hardlopers met een lang kleed om zich heen. En als ze dan gingen vertrekken, als ze dan, ik weet niet of ze daar zullen ze nog geen pistoolschot gehad hebben. Maar als ze dan gingen starten, dan wierpen ze dat kleed van zich af. En dan stonden ze aan de start zonder iets aan, helemaal naakt. Nou, natuurlijk een beetje vreemd. Gelukkig is dat tegenwoordig bij die Olympische Spelen niet meer zo, maar toen wel. Ze dachten natuurlijk, hoe minder ik aan heb, hoe lichter ik ben, hoe harder ik kan lopen, hoe minder luchtwrijving ik heb. Ze liepen daar helemaal naakt. Nou jongens en meisjes, dat kun je ook wel begrijpen. Hè? Als je met die sportdag meedeed, waar ik het pas over heb gehad, dan deed je natuurlijk niet een hele dikke jas aan. En dan nam je niet nog eens een keer een rugtas mee met allemaal spullen erin en dan ging je lopen. Nee, dat is allemaal heel zwaar, dat is veel moeilijker, dat maakt het veel moeilijker om te gaan lopen. Nou, zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief, leg nou al die lasten die je belemmeren bij het lopen, leg dat nou af. Nou, wat is dat voor u, wat is dat voor jou? Wat staat je in de weg? In het leven met God. Wat staat je in de weg om met God te leven? Zegt u het dus. Voor uzelf. De schrijver die heeft het hier over twee dingen. Hij heeft het over de last en de zonde. En je zou kunnen denken aan de last van de zonde. Want de zonde is natuurlijk ook een last. Tenminste, ik hoop dat het voor u een last is. Voor de Heer Jezus was het een zware last. Toen hij voor de zonde moest gaan betalen. De schrijver aan de Hebreeënbrief die maakt onderscheid tussen aan de ene kant de last, de ballast zou je kunnen zeggen, en aan de andere kant de zonde. Die last, dat is alles wat extra is, wat extra gewicht is, wat je verhindert om vaart te maken. Is het zo ook niet in het leven van de Heer? Kunnen er niet heel veel dingen zijn in ons leven die eigenlijk ervoor zorgen dat het leven met de Heer niet op gang komt? Dat het misschien zo'n beetje zo voortkabbelt, maar dat er geen verdieping in komt. Dat het geen diepgang krijgt. Misschien wel omdat er allemaal lasten zijn waar we ons mee bezighouden. De kanttekening op de Statenvertaling die legt dat heel mooi uit, wat die last eigenlijk is. En dan wijzen ze op Lucas 21 vers 34... Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment, dat zegt de Heer Jezus, dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Hè? Dan komt er ook een last op te liggen. Bezwaard wordt met roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. De Heer Jezus die noemt een aantal dingen op die ervoor kunnen zorgen dat je hart eigenlijk afgetrokken wordt van God. Afgetrokken wordt van de hemel en van het zien op de Heer Jezus. En dat het naar de aarde toegetrokken wordt. En dan noemt hij een roes en dronkenschap. Nou, dan kun je natuurlijk heel letterlijk denken aan te veel alcohol drinken. Maar je kunt denk ik aan veel meer denken. Hè, want je kunt ook in een roes terechtkomen als je bijvoorbeeld helemaal opgaat in je hobby. Of iets anders wat je heel onmatig doet, hè. De Oude Statenvertaling had brasserij, dus het gaat er inderdaad om dat je opgaat in dingen, misschien dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn hoor, maar dat het toch tussen u en de Heere God in komt te staan, dat het toch te veel gewicht in de schaal gaat leggen, dat het toch een last wordt die het leven met God in de weg staat, waardoor je geen tijd meer hebt of geen zin meer hebt om te bidden of uit de Bijbel te lezen bijvoorbeeld. Kijk, het is inderdaad net als met een topsporter. Hè? Wat doen nou die mensen allemaal wel niet om die gouden plak te halen? Een speciaal dieet. Allerlei oefeningen. Trainen, uren trainen op een dag. Nou, ze ontzeggen zich allerlei dingen. En ze spannen zich in voor allerlei andere dingen. En zo is het in het leven van een christen ook, hè? Als wij nou zoveel voor de Heer over hadden als die Olympische sporters voor een gouden medaille over hebben. Is dat bij u zo? Geef eens eerlijk antwoord. Aan de ene kant de last. Welke dingen moeten overboord? Welke dingen moeten we afleggen? Maar ook de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Dan kun je inderdaad vooral denken aan dat kleed. Hè? Je kunt niet met dat lange kleed aan gaan lopen. Dan lig je zo in één keer, boem, op je snuffert. Op de grond. Nou, zo is het met de zonde ook. De zonde die verstrikt je zo makkelijk. En je valt hard tegen de grond. En de loop in de loopbaan, het leven met God wordt onderbroken. En je moet opnieuw weer je zonde beleiden en met berouw bij de Heere komen. Ik ben opnieuw weer de Heere kwijt. Ja, u moet er eens goed op letten wat de schrijver hier zegt. Hij heeft het niet over zonden, meervoud, maar hij heeft het over zonde, enkelvoud. Hij zegt niet, leg nou al die zonden af, knap jezelf nou een beetje op en zo, en zorg er nou voor dat je niet in de verzoekingen valt. Nee, hij zegt, ga de strijd aan met de zonde. Met die zondige neiging in je hart. Waar al de zonden uit voortkomen. En je kunt wel met dat kleed blijven lopen en dan heel voorzichtig gaan lopen en kijken van, oh, struikel ik niet. Maar het gaat er natuurlijk om dat je dat kleed, dat je dat kwijtraakt. Ja, zegt u, maar dat kan toch niet? Je kan toch die zondige neiging, die raakt een mens toch nooit kwijt hier op aarde? Ja, dat is waar. We zullen altijd wel last houden van de zonde. Dat zit ook in deze tekst, hè? Die zonde die ons zo makkelijk verstrikt. We moeten daarom ook voortdurend op onze hoede zijn, voortdurend waakzaam zijn. Voortdurend tegen de zonde strijden. De zonde in ons doden. Hoe doe ik dat? Hoe kan ik het nou winnen van de zonde in mijn hart? Gemeente, dan komen we bij het vervolg van de tekst. Want daar is maar één antwoord op. Dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus. Dat kan alleen door het oog gericht te houden op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hoe hou ik het vol in het leven met de Heer? Hoe hou ik het vol op de loopbaan? Door de Heer Jezus in het oog te houden. Door te letten op Hem. Door te letten op hoe Hij de weg liep als de leidsman. Als degene die bij de hand neemt en je meeneemt. Als de voleinder. Hij heeft het geloof volkomen tot een goed einde gebracht. Hij heeft die loopbaan helemaal uitgelopen. Ook toen die loopbaan voor hem zo zwaar werd. En toen God de volle last van de toren van God op hem legde. En toen in de hof van Gethsemane hem het bloedig zweet werd uitgeperst. En toen hij aan het kruis van Golgotha hing, Heer Jezus. Blijft u nou nog geloven en vertrouwen op uw Vader? Ja, zegt de Heer Jezus. En zo is hij de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Hij is de leidsman. Hè? Je zou het ook kunnen vertalen met de auteur van het geloof. Hij is degene die het geloof begint. Het is alleen door hem dat er geloof in ons hart kan zijn. Dat er vertrouwen op God kan zijn. Zonder hem dan moeten we vrezen voor God. Dan moeten we bang zijn voor God vanwege onze zonde. Het is alleen door zijn verzoenend werk. Het is alleen omdat hij die leidsman is die je op die loopbaan brengt. Die zelf die baan, die weg gebaand heeft. Maar ook de voleinder. Hij is het die zelf die baan uitliep, maar die ook ervoor zorgt dat je het volhoudt. En die je aan het einde brengt. En zodat je het wel eens mag zingen, misschien met de psalmdichter. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ziende op de Heer Jezus. Het oog gericht houden op Hem. Ja, daar zit iets in, hè, van afzien van al het andere. Niet letten op al het andere. Ja, je hoort wel die toejuiching, je hoort wel die getuigen, maar je gaat natuurlijk niet op Abraham letten, hoe hij het deed. Hem hou je niet in het oog. Hè. Het zijn in die zin wel voorbeelden, maar uiteindelijk is de Heer Jezus het grote voorbeeld. En niet alleen het voorbeeld, maar is Hij het ook die je naar de eindstreep trekt? Is Hij het ook die je de kracht geeft om in die loopbaan te lopen? Is Hij het ook die je sterkt in de strijd tegen de zonde? Is Hij het ook die je troost in het verdriet? Die je weer overeind helpt als je gevallen bent? Die je helpt om ook die lasten af te leggen? Kijk naar de Heer Jezus. Er is een prachtig lied in het Engels. Dat is Turn Your Eyes Upon Jesus. En dat lied dat zegt ook: And the things of this world will grow strangely dim. De dingen van deze wereld die zullen op een hele aparte manier vaag worden. Als je naar de Heer Jezus kijkt, als je hem scherp in het oog hebt, dan gaan toch de dingen van de wereld naar de achtergrond. Niet dat ze niet meer belangrijk zijn en niet meer dat je niet meer van de dingen kan genieten of zo. Jawel, maar je gaat er niet meer in op. En je wordt er niet meer door in beslag genomen. En het is niet meer een last die je tegenhoudt. Hè? Maar dan mag je het gebruiken tot eer van God. Hou je oog gericht op Hem. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Gemeente, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. En het zou ook een prachtige tekst zijn om een keer met de hemelvaart over te preken. Misschien dat ik dat nog wel een keer doe. Hè? Want daar gaat het eigenlijk verderop in vers 2 over. Maar laten we dit mee naar huis nemen. Zie op Hem. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan kan rennen ook wandelen zijn. Zij wandelen, ere, in het licht van het goddelijk aanschijn. voort. Laten we samen de Heere God nog danken en bidden. Heere God in de hemel, wij willen u vragen en bidden. Geef dat wij ook die loopbaan zullen lopen met volharding, met uithoudingsvermogen. En dat hebben we niet van onszelf, Heere God, dat weten we, maar dat krijgen we van de Heer Jezus door op hem te zien. Hij wil ons in die loopbaan brengen. Hij wil ons in die loopbaan houden. Hij wil ons over de eindstreep brengen. Heer Jezus, u bent het die het doet van begin tot eind. En wat is dat een wonder dat we dat mogen weten en dat we zo elke keer het van u mogen verwachten. Maar geef dan ook dat we het wel zullen doen, dat we het ter harte zullen nemen. Dat we zullen die lasten af zullen leggen, dat we zullen breken met de zonde. Dat we er niet in verstrikt zullen raken, opnieuw. Heere God, dat we toch aan u gewijd mogen leven. Neem ons bij de hand, Heere, wie we ook zijn, hoe we hier vanmorgen ook zaten. Geef dat we ook de ernstige oproep niet naast ons neerleggen. Dat we er ernst mee zullen maken. Als we zien dat zoveel mensen hun best doen voor zo'n gouden plakje. En wij, Heere God, krijgen iets veel mooiers aangeboden door u. Het leven met u. En dat mogen we zomaar ontvangen. Heere, wil dat zelf dan in ons hart werken, dat er ook plaats voor zal zijn. Dat we het ook zullen willen hebben. Dat we zo arm zijn in onszelf, dat die rijkdom van de Heer Jezus voor ons open gaat door uw geest, door uw woord. En dat we zo met u mogen wandelen door dit leven heen. Ook als het moeilijk is. Ook als de strijd is en aanvechting is. Heere, geef ons dan kracht. O Heer Jezus, u bent het. Die daar staat. Aan het einde van de loopbaan. En die ons toewenkt. Maar die ook met ons meeloopt. Tegelijkertijd door uw geest. Ach Heere, we bidden en vragen u. Geef de dat ons oog gericht zal zijn op u en op u alleen. Heren, zo mogen we u danken voor alles wat u gaf, ook weer in de bediening van de verzoening, in de prediking van uw woord. Heere God, gaat u met ons mee deze zondag, geef ons een goede zondag, een gezegende zondag. Ook als vanmiddag dominee Foppe mag voorgaan, wil ook hem een zegen geven. En ook ons, Heere, als we willen luisteren. Heere, gedenk ons dan niet, omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 16, vers 4 en vers 6. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En gij maakt eerlang het levenspad mij bekend. 16, 4 en 6. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.